En daarna wordt u gelezen uit het boek Richteren, zesde hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 24. Richteren 6, vers 11 tot en met 24.
Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas de Abiezriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem: De Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in der Midian niet een hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israël uit der Midian niet een hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem: Och, mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem: Omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. En hij zeide tot hem: Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide: Ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik, en zette het nader. Doch de engel God zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed alzo. En de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. En Gideon zeide: Ach, Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem: Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het: De Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra de Abiezrieten.
Het tekstwoord vindt u in Richteren 6, het 24e vers, het eerste gedeelte. Daar luidt Gods woord: Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het: De Heere is vrede. Vers. Vrede. Wie verlangt daar niet naar? En het is alles behalve vredig. In de wereld. En ook in de kerk. Oorlogsgeweld. En dan niet alleen in Georgië. Zoveel plaatsen in deze wereld. Steeds weer, steeds meer ook. Kerkelijke verdeeldheid. Oneenigheid. In gemeentes. Scheve verhoudingen. Mensen die tegen elkaar iets hebben. Soms niet uitspreken. Niet op het juiste adres brengen. Die aan elkaar voorbij lopen. Is er vrede in uw eigen hart? In jullie hart, jongens en meisjes? Vrede met God. Want als we het over vrede hebben, dan gaat het over deze vrede waar de Bijbel over spreekt. Dat is niet alleen maar van zo afwezigheid van oorlog of je hebt het allemaal wel goed met elkaar en je kunt het allemaal goed met elkaar vinden. Nee, vrede met God en van daaruit ook met elkaar. En vrede met de weg die de Heere met u gaat of met jou. En wat een inspanningen zijn er niet om vrede te bewerken in deze wereld. Ook in het kerkelijke leven. Daar is al wat een energie en geld en tijd ingestoken. En wat is nou het resultaat? Telkens weer is het mis. Hoe komt dat toch? U weet het wel, maar weten we het ook echt, gemeente? Want we weten het wel met ons verstand, dat is u bijgebracht. We hebben God de oorlog verklaard. We willen niet naar hem luisteren. Dat is de oorzaak van alle onvrede, van nature geneigd God en naasten te haten. We kennen allemaal wel die passage uit de catechismus. De Bijbel zegt: de goddelozen hebben geen vrede. Nou zegt u, maar wij zijn niet goddeloos, we zijn netjes. Net de mensen, keurige kerkgangers. Ja, maar als het niet goed is tussen de Heer en je hart, dan hoort u wel, hoor jij ook nog, tot die goddelozen die geen echte vrede hebben, die aan de Heer wezenlijk voorbij leven. Zonder God is er geen echte vrede. En toch durft Gideon hier in dit gedeelte over vrede te spreken. Ja, dat is heel wonderlijk, want Richter 6 is vol oorlogsrumoer. Al 7 jaar is Israël in staat van oorlog. Het is de Richtertijd. En u weet wel, dat is de tijd dat heel goed getypeerd kan worden met een woord dat verschillende keren in het boek Richteren staat, dat ieder deed wat recht was in zijn ogen. Het individualisme ten top. Echt onze tijd ook. Ik doe wat ik zin in heb. Wat ik wil. En ik laat me niks zeggen. Gezeggen. Dat is de Richtere tijd. Ieder deed wat goed was in eigen oog. En dan volgde straf van de Heer, want het volk dat ging, de vreemde goden achterna, de Baals, de Astartes. Dan werden ze verdrukt. En dan gingen ze weer roepen tot de Heer. En dan gaf de Heer een richter. Een rechter. Een shofet in het Hebreeuws. Shofetim, dat zijn de richters. Maar het waren mensen die niet alleen maar een rechter waren, maar ze waren meer dan dat. Ze spraken niet alleen recht, maar ze gaven ook leiding als het ging om militair opzicht. Ze werden geroepen om Israël te verlossen van de vijanden. En dan gaf de Heer dus zo'n richter. En daarna was het weer hetzelfde liedje. Dat tekent nou het onverbeterlijke van ons mensen, vanuit onszelf. Onverbeterlijke zondaren. De mens gaat altijd maar weer op zijn eigen toer verder. En aan de andere kant tekent het boek Richteren hoe langmoedig de Heer is. Dat hij toch elke keer weer zo'n richter gaf. En zo zien we dat ook in Richteren 6. Het volk wordt weer gestraft vanwege de zonde van het dienen van de afgoden. Ze worden onderdrukt door vijanden en nu zijn het de Midianieten. Dat zijn nakomelingen van de vrouw van Abraham, Ketura. Samen met Amalekieten en andere Bedouinen komen ze elk jaar als de oogst op het land staat en ze roven alles mee. De tijd van de Richteren. En dan toch spreken over vrede? Is dat misschien omdat die Israëlieten toch sterk genoeg waren en omdat ze dachten, nou en nou zullen we ze weer staan en we slaan ze terug? Nee. Lees je niets van. Ze waren bang. Ze gingen op de vlucht. Ze kropen weg in holen en in spelonken. En ze kwamen pas weer tevoorschijn als die Midianieten weg waren. En toch spreekt Gideon over vrede. Was hij zelf dan zo'n held dat hij dacht dat hij dat wel zou kunnen bewerken? Oh nee. Als je kijkt in het voorafgaande, dan zie je dat. We hebben daar ook iets van gelezen. Hij was zelf ook bang. Hij was moedeloos. Hij was helemaal geen held. Hij was aan het koren dorsen, nota bene, op een plaats waar je dat helemaal niet doet. Want koren dorsen, dat doe je op een open plek in het veld. De wind moet er overheen kunnen gaan om dat kaf weg te blazen. Maar hij staat daar verscholen onder een eik in een wijnpersbak. Bang dat ze hem zouden zien. Een onbekende man staat daar bij hem. En die geeft hem een grote opdracht. De Heere is met u, gij strijdbare held. Ga heen in deze uw kracht, want gij zult Israël verlossen uit de hand van de Midianieten. En dan zie je dat Gideon met allerlei tegenwerpingen komt. Hij ziet geen mogelijkheden. Zijn stam, de stam van Manasse, is de kleinste van Israël. En hij zelf, Gideon, is de jongste thuis. Wie zou met hem optrekken? Gideon beseft zijn eigen geringheid en zijn zwakheid. En hij heeft goed in de gaten hoe onmogelijk de omstandigheden zijn. En wat zegt de Heere dan? O Gideon, maar jij bent wel geschikt voor, dat valt best mee. Je moet niet zo klein van jezelf denken. Nee. Omdat ik met u zal zijn, zult gij de Midianieten als een enig man slaan. Heel dat leger zal zo radicaal verslagen worden, alsof je maar met één man te doen had. En ondanks die belofte die hem gegeven wordt, blijven er bedenkingen. Ja, zulke instrumenten verkiest de Heere nu. Die als ze op zichzelf zien, moeten zeggen: Heere, ik kan het niet. Een ander is beter. Een ander is geschikter, opdat geen vlees zou roemen, staat er, dan van hem. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God zou zijn en niet van ons. Maar Gideon, hij had er aanvankelijk helemaal geen oog voor dat de Heere in hoogst eigen persoon daar voor hem stond, in de gedaante van een man. Hij denkt dat hij met een onbekende reiziger te doen heeft. Maar het is de engel des Heeren. Nou, jongens en meisjes, als je leest in het Oude Testament, dan kom je die uitdrukking verschillende keren tegen. Dat de engel des Heren verschijnt. Dat is in het Oude Testament dikwijls een aanduiding voor een heel bijzondere engel. Soms wordt hij rechtstreeks de Heren genoemd. En soms ook vaak blijkt uit wat hij zegt dat hij zich met de Heren vereenzelvigt. Identificeert. Het is de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die zich voor zijn menswording, zijn vleeswording, in zichtbare gedaante in het Oude Testament al vertoont. En dan zie je wel, als je dat eens goed nagaat, dat bij Gideon toch het besef doorgaat breken dat hij toch te doen heeft met iemand die meer is dan gewoon. Alleen al die uitdrukking, ga heen in deze uw kracht, zei die man. Heb ik u niet gezonden? En kon het duidelijker. Als hij dan zegt, omdat ik met u zal zijn. Die rijke belofte die hij meekrijgt. Je merkt dat bij Gideon het bewustzijn opkomt dat hij met God te doen heeft. Want hij zegt, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En die uitdrukking, die ik genade gevonden heb in uw ogen, dat is een spreekwijze die wel gebruikt wordt voor mensen die in hoog aanzien staan, waarmee men met diep ontzag is vervuld. Maar het wordt ook op verschillende plaatsen gebruikt tegenover de Heere. Dat zie je in de geschiedenis van Abraham bijvoorbeeld. Indien ik genade gevonden heb in uw ogen. Gideon gaat steeds meer begrijpen dat het de Heere zelf moet zijn. En toch wil hij het zo graag zeker weten. En daarom vraagt hij een teken. Vers 17. Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En jongelui, dan biedt Gideon hem een maaltijd aan. Hij zegt, wijk toch niet van hier totdat ik kom en mijn geschenk uitbreng en u voorzet. En de engel des Heren zegt dan, ik zal blijven totdat gij weerkomt. Maar mocht Gideon dat nou wel vragen? Een teken. Tot tweemaal toe was er met zoveel kracht het woord tot hem gekomen. Dat moest toch genoeg zijn? Inderdaad. Meer dan genoeg. En toch blijkt dat hij er niet genoeg aan heeft. Maar misschien verstaat u dat toch wel. In het leven van het geloof ligt het niet altijd even duidelijk. Alles wordt ook niet op één dag geleerd. Je kunt het soms haast niet geloven wat de Heere zegt, belooft in zijn woord. Heere, kan dat wel voor mij bedoeld zijn? Is dat niet te groot? Is dat niet te wonderlijk? Gideon krijgt een teken. En dat geeft de Heere altijd als wij erom vragen. Niet altijd als wij erom vragen. Oh nee. Maar Gideon begeert een teken tot versterking van het geloof. Dat is een verschil. Want er wordt nogal eens een keer gezegd, nou ja, als ik maar eens een wonder zag. Als er maar eens iets bijzonders gebeurde. Dan zou ik wel geloven. Moet een teken hebben. Heel bijzonder. Nou, dat is een teken vragen uit ongeloof. Dat is net als bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Die wilden van de Heer Jezus Christus ook een teken hebben dat hij de Messias was, dat hij de Christus was. Hoewel het duidelijk was uit zijn werken. Maar ze wilden een teken uit de hemel, niet om door het geloof tot hem te komen daardoor. Maar juist, dat staat er ook heel duidelijk, om hem te verzoeken. En als dat de achtergrond is, dan wordt een teken geweigerd. Het boze en overspelige geslacht, zegt de Heer Jezus, verzoekt een teken en het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Ze kregen het niet, omdat ze weigerden te geloven. En hier geldt ook het woord, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook al waren dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Denk ook eens jongens en meisjes aan Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Die vroeg ook een teken in ongeloof. En de Heere strafte hem. Hij werd met stomheid geslagen. Waarbij zal ik dit weten? Maar het komt ook voor dat een teken begeerd wordt uit geloof. In de strijd van het geloof. Ja, dan wordt er soms een teken gevraagd om de zwakheid van het geloof juist te versterken. Om het geloof, dat zwakke geloof juist te versterken. Om meer zekerheid te ontvangen, om bevestiging te ontvangen. En aan zulke wil de Heere wel een teken geven. Denk maar aan Maria, de moeder van de Heer Jezus Christus. Die zich helemaal overgaf aan die boodschap die de engel Gabriel had gebracht. Mij geschieden naar uw woord. Maar dan vraagt ze toch hoe dat zal kunnen, terwijl ze geen man bekent. En dan geeft de Heere ook een teken. Zo was dat ook bij Gideon. Hij ontvangt een teken waardoor hij vast mag geloven dat het God zelf is die hem riep. En dat de Heere zelf hem bekwaam zou maken voor die strijd. En daar vind je verschillende voorbeelden van in de Bijbel. Dat een teken wordt gevraagd om de weg van de Heere te mogen weten in bepaalde situaties. Of om een persoon aangewezen te zien. Denk bijvoorbeeld aan de knecht van Abraham, Eliezer. Hij moest een vrouw gaan zoeken voor Isaac. En dan zit hij daar bij die put en dan vraagt hij aan de Heer om een teken. Wie van die meisjes dan de vrouw zal zijn? En dan geeft de Heer dat teken. Denk ook eens aan Abraham zelf, de vader van de gelovigen. De Heere zei, ik zal u dit land geven. En wat vroeg Abraham toen? Heere, Heere, waarbij zal ik het weten dat ik het erfelijk zal bezitten? En toen heeft de Heere zijn verbond bevestigd door tussen de stukken van die geslachte dieren door te gaan als een rokende oven en een vurige fakkel. Dus dan komt de Heere hem daarin dat zwakke geloof tegemoet. Dat was niet uit ongeloof, maar om versterkt te worden. En zo vroeg ook Gideon een teken, waardoor hij bevestigd mocht worden in het geloof dat hij met de God van Israël te doen had. Maar, dan zegt u misschien, ja nou, en hoe moet het dan vandaag? Dan kunnen we dan ook bijzondere tekenen verwachten van de Heere, vragen van de Heere. U moet wel heel goed het onderscheid in het oog houden tussen de verschillende bedelingen. Oude Testament, Nieuwe Testament, de tijd waarin wij leven. Gideon had heel de Bijbel nog niet. Alleen de 5 boeken van Mozes. Als de Heere zich openbaarde, bekend maakte, dan moesten er nieuwe openbaringen bijkomen. En dat is nu niet meer nodig. Wij hebben heel de Bijbel, een gesloten kanon. Wij zijn voor de bevestiging van het geloof aangewezen op het woord van God dat we voor ons hebben, zwart op wit. Daardoor wil de Heere zijn belofte onderstrepen met weer andere beloften uit het woord, met weer andere woorden uit de Bijbel. Daardoor wil de Heere ook vandaag het geloof versterken. Wij hebben het volle woord van God, het profetische woord staat, dat het zeer vast is. En we doen wel als we daar acht op slaan. Als wij meer geloofslicht begeren, en dat is nodig. En geloofsversterking en geloofsvertrouwen. Dan hebben wij bijzonder te smeken, gemeente, om de werking van de Heilige Geest door middel van woord en sacramenten. Want de Heer heeft ongevraagd bij dat woord ook nog tot versterking van het zwakke geloof de sacramenten, doop en avondmaal gegeven. In ieder geval heeft de Heer het Gideon niet kwalijk genomen dat hij dat teken vroeg. En hij zal het ook nu niet kwalijk nemen als u tot bevestiging, tot versterking tot hem komt. En als u het zegt, Heere, wilt u uw woord bevestigen? Denk aan Psalm 87, daar zingen we toch van. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En ik denk aan Psalm 62. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Ziet u, dat is die versterking, dat is die bevestiging. Heere, dat ik het weten mag, dat u het bent die tot me gesproken hebt. Ook vandaag nog, de Heere spreekt in zijn woord, ook tot ons, vandaag. Maar pas er wel voor op, gemeente, dat je niet een teken vraagt uit ongeloof. Hoe kan dat dan? Nou, je kunt nalatig zijn bijvoorbeeld in het achtgeven op het woord van de Heere. Verslappen in het gebed. Dat je niet begeerig bent naar de werking van de Heilige Geest in het hart door middel van het woord. Dat er niet een teer letten is op de leiding van de Heere in je leven. En als je dan gaat vragen op een bijzonder teken, om iets opmerkelijks, waardoor je dus zou kunnen geloven en vastheid zou krijgen in je leven, dan is het helemaal verkeerd. Dat is uit ongeloof. Wij zijn aangewezen op het woord van de Heere. Zeker de Heere is vrij om in nood en dood en in twijfelmoedigheid, in grote aanvechting en bestrijding, zijn arm en behoeftig volk te hulp te komen op een bijzondere wijze. Maar de Heer heeft ons gebonden, heel duidelijk, toch aan het woord en aan de sacramenten die hij daarbij gevoegd heeft. Dat is de weg. En het woord is ook het middel om tot geloof te komen. Mogen we ook bidden, Heer, u hebt het toch gezegd. Dat het een kracht Gods is tot zaligheid, wil mijn hart en leven openen voor u. En dan ook verder wil me daarin vastmaken, mijn voeten vastmaken. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Daar heb je ook weer die versterking. Dat is heel Bijbels. Daar moeten we ook naar staan. Dat is ook een groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Wel, Gideon die gaat naar huis en die maakt een geitenbokje klaar en ongezuurde koeken. En de Heere zal wachten. Oh, als je dat zo eens op je in laat werken, gemeente. Ik zal blijven totdat gij weer komt, staat er. Aan de genade. Die hoge heilige Heere. Zo wil de Heere ook op ons wachten nog. In zijn genade. En met de zwakheden geduld hebben. De Heer is jegens ons helemaal niets verplicht. Was hij ook niet jegens Gideon. Misschien zegt iemand, oh, en ik heb al zo lang gebeden, maar er komt geen antwoord. Hoe lang heeft de Heer al op u moeten wachten, op jou? Moeten wachten. Totdat je misschien eens vroeg, Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is. Bid ik wel op de juiste manier? Vraag ik wel naar dingen die goed voor me zijn? Zeg ik er wel bij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de Heere wacht in zijn langmoedigheid al zo lang. Als jij misschien nog ver van hem de weelde zoekt, dan wacht hij. En hij roept het je nog toe, wend u naar mij toe en wordt behouden. Dat is de Heer aan ons niet verplicht, wat een wonder van genade. En zo wacht de Heer hier ook op Gideon, om dat geloof, dat zwakke geloof, want dat is het wel, zwak geloof, te versterken. En het is een rijke maaltijd die Gideon dan meebrengt. Nou, daar kon je wel zeker 10 personen van laten eten. Een eva meel, 36 liter. En dat geitenbokje. Nou, dat is ook toch niet voor iemand alleen, eigenlijk. Hoeveel koeken kon je van dat meel wel niet bakken? Een groot geschenk. Daar spreekt nou liefde uit. Het was een tijd van schaarste, hoor. Wij hebben van alles. Maar dat was toen, alles werd weggeroofd. Een tijd waarin ze maar weinig hadden. En daar hebt u het nu. Liefde rekent niet, maar offert. En daarin vertoont Gideon nu ook het beeld, het iets van het beeld van God. God is liefde en hij leeft van het geven. Hij heeft het allerliefste gegeven wat hij had en het allermeeste, zijn eigen zoon niet gespaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad, gemeente. Als er liefde in je hart is, dan ben je niet karig in de dienst van de Heere. Dan geef je niet om te verdienen, maar om te dienen. Omdat de Heere het zo waard is. Hij die alles gaf, hij is het zo waard. Dat is nou vrucht van het geloof. En dat zie je ook hier bij Gideon. En dan vraagt die engel des Heere aan Gideon om het op een rotsblok neer te zetten. En dat doet hij dan. En dan raakt de engel des Heeren met zijn staf dat voedsel aan. En dan gebeurt er een groot wonder. Toen, staat er, ging er vuur uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. Vuur uit de rots. Dus niet van boven, uit de hemel. Waarom niet? Want de Heere was nu bij Gideon. Daarom komt het hier direct uit die rots om te tonen dat de Heere zelf het is die hier met Gideon spreekt. Dat was toch ook eigenlijk zijn vraag? Ik ben het zelf. De Heere maakt van dat geschenk een offer. Hij liet Gideon zien wie hij eigenlijk was, een verterend vuur. En toch, barmhartig, schoon zwaar getergd. Wat een gunstbewijs, Gideon werd niet verteerd, maar dat voedsel, dat offer. En terwijl Gideon daar met ontzag staat te kijken, verdwijnt dan die engel des Heren. Deze richter die heeft in toenemende mate ervaren dat de Heere hem verscheen, maar omdat dat in menselijke gedaante gebeurde, had het hem nog niet zo aangegrepen. Zo kan dat nog zijn. Bepaalde gebeurtenissen in je leven die wel indrukken nalaten. Maar pas achteraf, dan ga je beseffen wat het geweest is. Dan dringt soms de eigenlijke en de ontzaglijke betekenis van bepaalde dingen tot je door. En dat je soms tot de conclusie op moet komen, daar heeft de Heere nou heel direct zijn hand in gehad. En dat zie je ook hier bij Gideon. Opeens grijpt die vlam uit de rots hem aan tot in het diepst van zijn ziel. Hij wordt wakker. Hij schrikt. Alsof alles in zijn leven ondersteboven gegooid wordt. Een heilige schrik komt over hem. Hij heeft de Heere ontmoet, de heilige God, die alles ziet en die alles weet. Hij die volmaakt rechtvaardig is. Een God die het recht lief heeft en die de zonde haat. En als hij dat gaat beseffen, dan raakt hij in hevige verwarring. Dan wordt hij angstig. Dan komt er vrees voor de dood. Hij heeft toch niet anders verdiend dan te moeten sterven. Hij heeft God gezien. En dat betekent toch de dood. Om door datzelfde vuur verteerd te worden. Wie zal God zien en leven? God is toch een verterend vuur? Denk eens aan Mozes. Mozes vroeg aan de Heere, toon mij uw heerlijkheid. Maar wat zei de Heere? Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien en leven, want mij zal geen mens zien en leven. Vandaar dat het Gideon ook aangreep. Hij dacht, ze zullen sterven. En zo stonden er meer. Lees maar in de Bijbel. Denk eens aan Jesaja. Als hij dan iets van die heerlijkheid van de Heere, de heiligheid van de Heere ziet en die engelen hoort, heilig, heilig, heilig is de Heere, dan roept hij het uit, wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Dan krijg je je eigen onheiligheid te zien in het licht van Gods heiligheid. En Jacob aan de oever van de Jabok, als hij daar worstelt, ook met die engel des Heeren. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en vol verwondering, zegt hij dan achteraan. En mijn ziel is gered. Maar Noach, jongelui, dat is de vader van Simson, die zei tegen zijn vrouw, wij zullen zeker sterven omdat wij God gezien hebben, ook de engel des Heeren gezien. Petrus die riep het uit naar die wonderbare visvangst, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En Johannes op Patmos, die viel als dood aan zijn voeten toen die Heer Jezus Christus, de verheerlijkte Christus, zich aan hem vertoonde. Hebt u er wel eens iets van gemerkt, iets van gevoeld, van die heiligheid van God, gemeente? Ja, dat raken we steeds meer kwijt in onze tijd, denk ik. Dat het allemaal zo gewoon wordt. Dat de Heer een goede vriend is, een kameraad waarmee je zomaar wat kunt praten enzovoort. En dat er geen besef meer is van die heiligheid van God. Dan raken we heel veel kwijt, dan raken we alles kwijt. Ik was bang geweest als het onweert. Sommige mensen zijn er ook niet eens meer bang voor. Heel gewoon, natuurverschijnsel. Ja, het kan wel eens gevaarlijk zijn, maar er zijn zoveel dingen gevaarlijk, zei iemand. Doet ons niets meer. Leven nou zo ver van de Heere vandaan. God de Heere dondert. Hij spreekt ook in die natuurverschijnselen. Hebben dan geen besef meer van de heiligheid en van de ernst van het leven. Je ziet na het onweer in de natuur dat alles herademt als het ware. Daar wel. Toen zag Gideon dat het de engel des Heren was. En Gideon zei, ach Heren, Heren, daarom. En dan kun je aanvullen, daarom ben ik zo bevreesd. Omdat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. En nu komt de Heer ook tot ons, gemeente. Komt hij tot ons? Ja. In zijn woord. In de gedaante, in het kleed van zijn woord. Hij wil ons ontmoeten. Als de Heilige Geest ons dat op het hart bindt. Ja, dan gebeurt ook vandaag nog precies hetzelfde hoor. Dan word je van je stuk gebracht. Dan word je van je voetstuk afgeworpen. Als je ontdekt wie je bent voor de Heere en wie Hij is. Als je ontdekt wordt door de wet, gij zijt die man. Je hebt de Heere verlaten, je hebt zijn liefde veracht. Dan word je wakker uit die slaap van zorgeloosheid en dan verdwijnt de rust in je leven. Kent u iets van die heilige schrik? Want wij kunnen wel doen alsof er niks aan de hand is, maar dat is allemaal valse rust. Dat is verschrikkelijk om zo God te ontmoeten. Vreselijk is het, staat er, om te vallen in de handen van de levende God. Wat doet Gideon? Hij vlucht in die nood. En het grijpt hem aan hoor. Hij vlucht in die nood naar de Heere. Hij zocht redding in de Heere zelf. En roept dit uit. Ach Heere, Heere. Datzelfde zie je in Psalm 130. Vergelijk maar, zo gij Heere de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal dan bestaan? En dan dat andere, maar bij u is vergeving. Die dichter die vlucht ook naar de Heere. Je ziet het bij de moordenaar aan het kruis ook. Hij moet zichzelf beschuldigen. Wij strafwaardig. En wat doet hij? Dan zegt hij nou ja, er is nou niks meer aan te doen. We wachten maar af. Nee, Heere, gedenk mijner. Doch de Heere zei tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. En dan daalt ook die vrede van God die alle verstand te boven gaat in zijn hart. En wat doet hij dan? Dan beseft hij dat bij een offer ook een altaar hoort. En dan bouwt hij een altaar. En dan geeft hij dat altaar een naam. Welke naam? God is een verterend vuur? Nee. Yahweh Shalom. Zo staat het er in het Hebreeuws. De Heere is vrede. Dat is wat. Hoe kan dat? De Heere is vrede. Nou, dan moeten we niet naar Gideon kijken. Die had een hart vol onvrede, heilige schrik. Dan moet u ook niet op Israël letten. Dat dreigde de oorlog en ze leefde uiteindelijk maar voor zichzelf. Moet u ook niet zien naar de wereld van vandaag. Die is vol oorlog en narigheid. En ook niet kijken naar je eigen hart. Maar dan moet u omhoog zien naar de Heere zelf. Hij is onze vrede. Dat staat er hier. De Heere is vrede. En vrede, dat is niet alleen maar dat er geen oorlog is. Shalom. En dat is ook vandaag nog een vredegroet in Israël. Het heeft een heel ruime betekenis. Een heel bijzondere betekenis. Dat wijst op een toestand waarin de verhoudingen helemaal goed zijn. Volmaakte harmonie tussen God en mens. Mensen onderling. Mens en schepping. Shalom. En dat kunnen mensen niet geven. Wij maken telkens alles weer stuk. Door de zonde. De zonde slaat elke keer weer breuken. Het hoofd moet omhoog. Dat ziet Gideon heel goed. De Heere is vrede. De drie enige God, de God van het verbond. Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is vrede. In zichzelf volmaakte harmonie in het goddelijke wezen. Gelukzaligheid, nooit iets wat dat verstoort. Dat kunnen we ons niet indenken, maar volmaakt. Maar de Heer is ook de oorzaak van alle vrede. Hij schept zelf de vrede. Ik, de Heere, staat er, ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede voor degene die verre zijn en voor degene die nabij zijn. En ik zal hen genezen. Jesaja 57. En hoe is dat vervuld? Moet u horen wat er staat in Efeze 2. Daar wordt gezegd op mensen die voorheen zonder Christus waren, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder God en zonder hoop in de wereld, tot zulke mensen mag Paulus dan zeggen, maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt en heeft God verzoend. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Door hem, Jezus Christus. En al veroordeelt dan alles ons, hij belooft vrede. Hij heeft zelf de weg uitgedacht om vrede te kunnen brengen in zondaarsharten. Harten die vol onvrede zijn, door eigen schuld, door schuld van anderen. De drie enige God, gemeente, de Heere is vrede. De drie enige God is in dat vredeswerk helemaal betrokken. De Vader heeft die weg uitgedacht. De Zoon heeft de weg gebaand. Hij is gegaan naar een aarde vol oorlog, vol oorlogsgeweld. Nou, dat zoek je toch niet gauw op. En dan niet maar om verslag te doen. Maar als de grote vredebemiddelaar. Als de borg die zijn leven zou geven. De vredevorst die plaatsvervangend het vuur van de strijd in zou gaan. De hitte van God storen. Je ziet het ook, die engel des Heeren, hij raakt dat offer aan. En dan komt dat vuur uit die rots, dat het offer verteert. Zo maakt hij zich één met dat offer, hij neemt het over. Zijn vredespogingen zijn niet mislukt, gemeente, zoals bij mensen zo dikwijls gebeurt. Wat reizen ze vandaag de dag ook niet af naar allerlei gebieden om vredesbesprekingen te houden. Hij, de Heer Jezus Christus, die engel des Heren, ging verder dan ooit een mens gegaan is. Hij gaf zichzelf. als een offer. Hij heeft geleden, hij is gestorven om die breuk te helen als borg. Alles ervoor gedaan om opstandelingen met God te verzoenen, om ze te brengen in gehoorzaamheid met God, de weg teruggebaand. Het is volbracht, door het vuur van het gericht van God heen gegaan. Hij heeft het op zich genomen, overgenomen. En hij stuurt op de Pinksterdag ook de Heilige Geest naar die aarde vol oorlogsgeweld om het werk dat hij gedaan heeft toe te passen. Vrede te verkondigen. Vrede te brengen in zondaarsharten. En waar u gaat zien en waar jij gaat zien dat er onvrede is in je hart en leven door je zonde. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. Daar wil hij ook je oog voor openen. Dan mag je om vragen en dan moet je ook om vragen. Heer, laat het maar zien. Maar waar dat gezien wordt, gaat de Heilige Geest ook het oog richten op die Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede. En zo vergadert hij zich dat volk dat mag wonen op die nieuwe aarde, waarop de vrede, de echte vrede, bloeit. En wat wordt die naam van dat altaar dan geweldig? Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Hij schenkt de vrede. Dat zie je ook bij Gideon. Het was maar niet een vrome mens. Zo van, mogen de Heere vrede schenken. En het was ook niet maar zo dat Gideon zei, de Heere zal vrede schenken. Nee, de Heere is vrede. En toen werd het vrede in zijn hart. Wanneer? Moet u goed opletten. Toen we hem hoorden bidden. Ach, Heere, Heere. Als hij de naam van de Heere aanroept. In die weg. Dat is heel opmerkelijk. Hij vlucht niet bij de Heere vandaan. Maar hij vlucht naar de Heere toe. Hoe heilig de Heere ook is en hoe onheilig hij zelf ook is, hij vlucht naar de Heere toe. Ook al wist hij dat hij voor de Heere niet kon bestaan. Hij probeerde het oordeel niet te ontvluchten. Laat mij maar vallen in de handen van de Heere, want zijn barmhartigheden zijn vele. Een schreeuw tot de Heere, Heere, Heere. Dat is de weg die de Heere nou wijst hier ook. In dit gedeelte, om die vrede te ontvangen. En dan ziet u, dan roep je niet te vergeefs. Het is de stem van de Heere. Vrede, zei u. Vrees niet. Kijk, en dan gaat de stormwind liggen. Dan wordt het stil. Vrede. En wat ervaart hij dan? Dat de Heere dichtbij is. Dan mag hij in zijn gemeenschap delen. Mijn ziel die naar de vrede haakt. En het brullend ongenoegen wraakt is in mij als een kind gespeend. En het heeft zich met uw wil vereend. Vrede. De Heere is vrede. En Gideon ziet dan ook dat de velden vrede zullen dragen. De bergen vrede zullen dragen. Het is nu nog oorlog. En een nieuwe inval dreigt, o zeker. En hij zal heen moeten gaan in de kracht van de Heere om Israël te verlossen. Maar de Heere zal vrede geven, ook voor Israël. De Heere is gekomen, dat heeft hij nu gezien, om te verlossen. God zal zijn volk zegenen met vrede. Ja, Gideon moet wel gaan strijden en op verschillende fronten, tegen allerlei vijanden en tegen volkszonden. Maar het doel is vrede. En dat is nou ook gemeente het doel van het komen van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Om vrede te maken tussen God en zondaren. En tussen mensen onderling. Tussen mensen en de schepping. Daar zijn mensen niet toe in staat. Hun pogingen mislukken als het erop aankomt. Zeker, u moet van alles doen natuurlijk. Om te proberen om in vrede met elkaar te leven. Dat zullen de volkeren onderling ook. En dan moeten er ook allerlei inspanningen voor gedaan worden. Maar ach, het houdt niet uiteindelijk. En het is de echte vrede niet. Dat is deze vrede. Als het goed is tussen de Heere en je hart. God kan dat. Deze zal vrede zijn. Zo staat het ook in Micha 5 van de Heer Jezus Christus. Deze zal vrede zijn. Yahweh. Shalom. En hoe krijg je die vrede? En dan zeg ik het nog een keer. Gideon riep de Heere aan in al zijn nood. En die weg hebben wij ook te gaan. Voor het eerst. Maar Maar ook opnieuw. Ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Mist u die vrede nog? Is er een heilige vrees voor de Heere? Omdat je leerde dat je Gods oordeel dubbel waard bent. Vlucht dan niet bij de Heere vandaan. En blijf ook niet voorttobben in jezelf. Wacht maar niet af. Maar roep de Heere aan in al uw nood. Ach Heere, werd mijn ziel door u gered. We hebben een altaar. Zo staat in de Hebreeënbrief. Laten we toch de toevlucht nemen tot het grote altaar. Golgotha, het kruis van de Heer Jezus Christus, waarop Gods eigen Zoon werd geofferd. Daarheen wezen al die altaren van het Oude Testament en ook dat altaar van Gideon. Daar wordt het ervaren, telkens weer. De Heere is vrede. Vrees niet, er is voldaan. En dan neemt de Heer zelf die onvrede weg. Dan wordt het stil in het hart. En Paulus die zegt in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijn het door het geloof. Dat is dat geloof dat het bij de Heere zoekt, niet in zichzelf zoekt, maar bij de Heere zoekt. En dat met al zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt. Wij dan gerechtvaardigd zijn het door het geloof, vrijgesproken van schuld en straf, recht ontvangen op het eeuwige leven, hebben vrede bij God. Zoek het toch niet in jezelf, zoek het toch niet in de wereld. Dat loopt telkens opnieuw op een teleurstelling uit. Maar zoek nou deze vrede uit hem op zijn woord. Er staat in de Bijbel, de goddelozen hebben geen vrede. Nu niet en na het sterven ook niet. Al wordt er op je grafsteen gezet, rust in vrede. Zonder God geen vrede. Gideon richt een altaar voor de Heere op. Toen bouwde Gideon daar voor de Heere een altaar. Toen de Heere dat woord van vrede had gesproken. Hij wacht daar niet mee. Tot een gedachtenis. Om er zelf steeds weer aan terug te denken. Hoe de Heere hierover kwam. En hoe de Heere vrede beloofde, ook voor het land. Dan wordt dat altaar een dankaltaar. En tegelijkertijd een herinnering voor als het moeilijk zou zijn in de strijd. Een houvast. Kent u ze ook? Die plaatsen, die woorden. Heren, toen hebt u tot me gesproken. Daar staat het, in dat woord. En ook tot de getuigenis voor anderen staat dat altaar er. Want we hebben de taak om die vrede uit te dragen in een wereld vol onvrede. Wie vrede gevonden heeft, die echte vrede, die kan het niet uithouden in ruzies. Dan zoeken we de vrede in klein en in groot verband. Zalig de vreedzame staat er, de vredemakers, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd in Matthäus 5. Wilt u zalig worden? Dan hoort dat er ook bij. Zalig de vredemakers, niet de ruziezoekers. Zoek de vrede, staat er. En jaag die na. Ook in de gemeente. Niet alleen in de wereld. Maar ook in je familie. En in je gezin. Het is zelfbedrog. Als je denkt dat je vrede met God hebt. En je in onvrede met je naaste leeft. Dat kan niet samengaan. Echt niet. Vlucht dan mee tot de Heere. Kan niet in eigen kracht. Oh nee. We zongen wat vrede heeft eigenlijk die uwe wet bemint. Dat kan de Heer alleen schenken. Maar hij wil het ook. U ziet het hier in deze geschiedenis. En dan is het hier in het leven van Gods kinderen nog onvolkomen. Dan is er nog zoveel onvrede door de zonde. En het is ook voorzegd dat in de laatste dagen gehoord zal worden van oorlogen en geruchten van oorlogen. In toenemende mate zal dat komen. En daarom is het zo nodig om telkens weer opnieuw het oog te richten op hem die vrede is. En die daarom ook die vrede wil schenken en kan schenken, telkens opnieuw. Door alles heen, gemeente, werkt deze Heere, vorst Immanuel, de engel des Heeren, aan zijn vredesplan. En eenmaal zullen de bergen voor goed vrede dragen. Maar als Christus op de aarde terugkomt, hebben we vrede gevonden in zijn bloed. Dan zullen we eeuwig in zijn vrede mogen delen. wordt hier zo gemakkelijk weer verstoord. Een gelovige is ook niet altijd gelijk. Maar laten we niet over het hoofd zien dat het gezegd wordt door de verbondsgod Yahweh. Vrede, zei u, vrees niet, gij zult niet sterven. Ik hoor een dichter zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. En des Heere daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Ja, dan worden we daar druk mee. En die Heere neemt zijn woord nooit terug. De Heere verbergt zijn aangezicht wel eens, ja. En daardoor wordt de beleving van die vrede in het leven van Gods kinderen soms gemist. Maar dat komt weer terug. En dat wil de Heer weer terug schenken. Wanneer we net als Gideon de Heere aanroepen in die nood. Heere, Heere. De engel des Heeren. Hij is de vredevorst. Hij is onze vrede. Gideon, die eerst vreesde te moeten sterven, die mocht nu geloven dat de Heere gedachten des vredes over hem had en niet des kwaads. De Heere zou ook zijn volk het goede weer doen zien. Want de Heere is vrede. Wat een troost in die naam. Yahweh Shalom. Uw naam, zingt een dichter, is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk. Goed, mag u dat nazeggen. Daar zit nou alles voor mij in. Die vrede. En door die God. We hebben met een onveranderlijke, een trouwhoudende God te doen. Nooit doe je tevergeefs op een beroep op hem. Denk eens aan die heerlijke naam Yahweh. Want die zegt dat, al kan God niet op ons aan, wij toch altijd op hem aan kunnen. Zolang het heden der genade is, wie hem aanroept in de nood. En Gideon heeft het ondervonden. En het is ook vandaag nog zo. Vindt zijn gunst oneindig groot. Dan wordt genade van waarheid. Blij ontmoet de vrede. Met een kus van het recht gegroet. Amen.